als mensen jou dat kunnen bieden van, hey, dit is heel waardevol aan jou, dan heb je even toestemming om dat zelf ook te zien.
Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Maxime van Ginkel, ex-student, maar vooral singer-songwriter. Maxime en ik gaan in gesprek over haar studieloopbaan en de reden dat ze stopte met haar studie.
Wie weet nou echt op z'n 18e wie die is?
We praten ook over haar droom als klein meisje om ooit op een podium te staan en de mooie dingen die in flow op haar afkomen sinds ze haar muziek deelt op TikTok en tijdens optredens op podia.
Ik doe wat ik doe en ik ga gewoon proberen om de comments er echt buiten te houden.
Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een getalenteerde muzikante die zich niet laat tegenhouden door haar angst of die van anderen. Veel luisterplezier.
Goedemorgen, Maxime.
Hi.
Hi. Luisteraars, ik heb aan de lijn op deze zonnige vrijdagochtend Maxime van Ginkel, ex-student, maar bovenal singer en songwriter. Welkom in de uitzending.
Dankjewel. Bedankt dat ik te gast mag zijn.
Ja, echt zo tof. Leven TikTok, dames en heren. Want ik zit sinds een half jaar toch ook op TikTok. En ik vind het zo leuk, want ik kom daar zulke leuke mensen tegen. En ik kwam jouw filmpjes tegen. En als singer-songwriter. En dat raakte mij. En toen ging ik je bio lezen. En daar stond, liedjes schrijven is mijn survival techniek. Nou, ik heb het heel veel over mental health en over stress en over eigen keuzes maken. En toen dacht ik, die Max, want zo is jouw profielnaam, jouw artiestennaam, die wil ik in mijn podcast hebben. En gelukkig zei je ja. Dus nogmaals welkom. Super tof.
Thanks.
Hey, Max, jij bent Maxime, je bent 25 jaar.
Mm-hmm.
Wist jij vroeger al dat je singer-songwriter ging worden?
Haha, leuke vraag. Nee, ik heb altijd gezongen, dat wel. Ik blerde altijd mee met mijn hitzones. Dat waren mijn eerste cd's. En ik had altijd het gevoel dat ik niet kon zingen. Omdat, toen ik opgroeide waren er veel hele grote stemmen. Zoals Beyoncé en Rihanna en hele hoge stemmen van Katy Perry bijvoorbeeld. Dat was allemaal... dat waren soort van de vrouwelijke popsterren. En dat is niet mijn stem. Dat is mijn stem nooit geweest. Ik heb een beetje een lagere alto stem. Dus ik luisterde naar die muziek en ging dan wel meezingen. Maar ja, dat was natuurlijk, en ook als je jong bent, is je stem natuurlijk nog niet ontwikkeld. Nee. Dus ik dacht eigenlijk altijd, ik kan niet zingen. Maar ik droomde wel vroeger al van... Ik wilde eerst een tijdje actrice worden.
gaaf. Mooi.
Het was een hele stille droom. Maar ik droomde dan dat ik werd uitgenodigd op interviews. En dat ik dan ging vertellen over de laatste film waar ik in had gespeeld.
Fantastisch. Hele dus levendige fantasie dus al.
Ja, absoluut. Dat was een beetje mijn... ook wel soms een beetje een escape. Dus ik droomde niet van singer-songwriter te worden. Maar ik droomde wel van iets van een publiek of zo.
Ja. Een podium ook of meer publiek?
Ja, allebei denk ik. Allebei.
Ja, gaaf. En had je ook echt een rolmodel, een voorbeeld qua actrice of acteur?
Nee, ik denk ook niet. Ik hield gewoon van verhalen. Daar heb ik altijd heel erg van gehouden. En dat probeer ik nu ook heel erg in mijn muziek te stoppen. Dat elk lied wat ik schrijf eigenlijk een klein verhaaltje is van 3 minuten. Dus het heeft een begin en een eind. En het is een volledig geheel. Dus ik denk dat het me achteraf helemaal niet zo ging om de acteurs en de actrices. Maar om de verhalen. En hoe zij... overbrachten en daarmee mij bewogen. Ik was bijvoorbeeld wel helemaal obsessed met een serie called Lost. Dat was toen over een vliegtuig wat neerstort en ik was helemaal obsessed daarmee. Ja, het ging me dus meer om de verhalen, denk ik. dan echt het vak acteur of actrice.
Ja. Hey, en wat bracht je dat? Want ik hoorde jou net zeggen, ook wel een bepaalde manier van escape, hè? Escapism. Dus het kan soms ook een beetje helpen om te ontsnappen aan de werkelijkheid, door lekker te dromen, om ergens anders te zijn.
Ja,
wat brachten die verhalen jou? Hielpen je die daarbij of wat was het?
Ja, ik denk, ik maak daar nu met mijn familie wel eens grapjes over dat ik vroeger zo rijke fantasie had. En dat ik altijd heel erg veel verhalen aan het vertellen was met mezelf, tegen niemand. En ik heb me daar vroeger wist ik van ergens wel, dit is niet helemaal normaal dat ik dit doe. Of ik voelde me, ik schaamde me een beetje voor, ik voelde me een beetje raar. En achteraf kan ik beter begrijpen dat ik best wel eenzaam was.
Mm.
Of voelde me vaak niet gezien. Of echt gezien als persoon tijdens mijn jeugd. En dat het soms fijner was om dan alleen te zijn en in mijn eigen wereld te verdwijnen. Dat was een soort van comfort. Dat was een fijne plek om naartoe te gaan. Dus dat deed ik. En nu snap ik waarom. En toen niet. Maar wist ik alleen dat het fijn was.
Ja, ja, mooi. En ja, tegelijkertijd ook een soort van, ik wil niet zeggen verdrietig, maar wel van, goh, weet je, je hebt toch ook echt wel wat gemist. En dat was dus jouw survival techniek, hè? Je gebruikte jouw eigen woord. Of ik gebruik jouw eigen woord even. Wat je toen eigenlijk van nature deed en nu bewust inzet.
Ja.
Wat miste je op dat moment, Maxine?
Ja, ik denk, ik vind het soms lastig om het hierover te hebben, want mijn ouders die hebben heel veel dingen zo goed gedaan.
Hmm.
En houden ontzettend veel van me en ik ben ze heel dankbaar voor heel veel. Maar ik denk dat ze soms gewoon niet echt weten hoe te connecten met de individuele persoonlijkheid van een kind.
Hmm.
En wij bestonden gewoon vroeger. Ja. We bestonden, we deden onze dingen. Maar wie ben jij eigenlijk? Zeg maar, die prikkel, die heb ik denk ik gemist. Waardoor dat gevoel van eenzaamheid is ontstaan. Dat gevoel van, maakt het eigenlijk wel uit, iemand wie ik ben?
Mm.
Want niet echt naar gevraagd of het wordt niet echt onderzocht. En dat is iets wat ik heb het gevoel dat heel veel ouders daar niet genoeg bij stilstaan. Dat zijn kind op de wereld en dat hun kind een eigen persoon is met een eigen persoonlijkheid. En dat zij dat een ontdekkingsreis is. In plaats van, ik heb een kind gemaakt en het wordt een soort van mini-versie van mij. Dat is echt echt zo niet waar.
Helemaal eens. Ik ben het helemaal met je eens. En ik werk dagelijks met jongeren, maar ook veel met ouders. En dit is de grootste valkuil. En er zijn zo weinig ouders die, zonder verwijten te maken. En ik vind het zo fantastisch dat je dat even aangeeft van papa, mama, jullie hebben een fantastische dochter opgevoed. Maar vaak heb je je voedt iemand op met de middelen en de tools die je op dat moment, en de mindset die je op dat moment hebt. En en mijn kinderen ook, groeien op in een tijd waar veel meer aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Dus het was toen niet.
Nee.
Dat neemt niet weg dat je dan dingen kan gaan missen. En ik denk dat het fantastisch is dat als je aan kinderen begint, dus even een shout-out aan jongeren denken, ja, ik wil heel graag kinderen, dat je eerst je eigen shit opruimt. Dat één. En twee, dat je nadenkt over wat voor ouder wil ik zijn. En inderdaad, je kind is niet een mini-me of een verlengstuk van jou. En je kind bepaalt ook niet, want dat is niet eerlijk, jouw geluk.
Nee.
Het is fantastisch als je kind floreert en het gaat goed en presteert en wordt misschien heel beroemd of wat dan ook. Maar dat is niet aan jou. Het is ook niet van jou.
Nee, dat is inderdaad ook iets waar ik me vaak over verbaas. Dat ouders een soort gevoel hebben dat ze recht hebben op hun kind of een relatie met hun kind. Maar dan denk ik, dat hangt er helemaal van af wat voor gevoel jij dat kind hebt gegeven.
Ja.
En ik denk dat, kijk, als jij ouder bent, je gaat dingen fout doen. Je gaat dingen
helemaal
leren.
Waar.
ik denk dat het belangrijkste is dat je een zo snel mogelijk een mindset toepast waarin jij open staat om te leren van je kind. En om een soort eerbiedigheid daarin mee te brengen. Van hé, dit is een ziel in een andere generatie waar ik niks van begrijp. Dus leer mij.
Wauw. Oeh, blow me away, girl. Dit is helemaal in mijn straatje. Hier gaat het om. Ik heb toevallig gisteren een artikeltje op LinkedIn gezet over Spiegeltje, Spiegeltje. Want daar gaat dit over. Je kinderen, je studenten, iedereen in je omgeving, maar vooral kinderen, zijn je spiegel. En ben jij bereid in die spiegel te kijken en elke dag te leren, juist van jongeren? Die hebben je zoveel te vertellen, zoveel te leren. En wat prachtig dat jij zegt, het zijn zielen, hè? Andere zielen. En ook uit een andere generatie. Want het is gewoon een andere tijd.
Ja.
Mooi. Wat zou een advies zijn wat jij ouders zou mee willen geven? Nu je het toch mag zeggen.
Ik zou als advies geven van, toch een 25-jarige. Ik ben geen moeder, hè. Laten we dat, zeg maar. Ouderschap lijkt me echt een van de allermoeilijkste dingen om op je te nemen. Dus mijn advies zou zijn, geef jezelf gratie. Want ik hoor ook heel veel ouders die zeggen, ik wil eerst al mijn trauma helen. En dan denk ik echt, good luck with that.
Good luck.
Je gaat al je trauma helen. Dat kan niet.
Nee,
je bent
klopt.
Eindig. Er is geen eindige staat van helen. Dus accepteer dat je fouten gaat maken. En verander je mindset naar, hoe ga ik daar dan mee om? Als mijn kind teleurgesteld is in mij, of als ik iets niet goed doe, hoe ga ik dat aanpakken? Ik denk dat dat een veel efficiëntere bron van je focus is als ouder. Want ja, ga maar alvast zitten dat je gaat gewoon.
Ja, je weet het. Je weet het niet. En je weet, je gaat fouten maken, maar je hebt geen idee waar dat is. En vaak doe je dingen met de beste intentie en gaat het daar juist mis. Dus dat hoor je pas later. En ik vind het zo mooi dat jij hem nuanceert, want ik ben het helemaal met je eens. Want ik zeg, ruim je shit op. Tuurlijk, tot zover je kunt. Want het is een never ending process. Je hebt zo gelijk. Heling is een ongoing process. Dus neem en wees daar ook kwetsbaar in. Dus je kunt tegen je kind zeggen, joh, dit raakt mij. Dat is even een oude trigger die afgaat. Wow. Ik heb even tijd voor mezelf nodig of wat dan ook. En sorry dat ik zo uit mijn plaat ga of wat dan ook. Daar leert je kind van. Want die ziet dat jij ook niet feilbaar bent. En dat ook niet altijd weet.
Ik denk wat ook lastig is voor ouders is dat je een soort van superheldenrol inneemt als ouder.
Ja.
En daar zitten twee kanten aan. Want aan de ene kant is dat heel ergens gezond, omdat je kind is een kind en jij moet voor dat kind zorgen. Dus jij bent ook in die rol. En aan de andere kant is het ook belangrijk om je kind te laten weten dat jij niet perfect bent. En dat jouw kind daar niet van uitgaat, want dat levert nog meer teleurstelling op. En dat is zo'n moeilijke balans. Ja. Daarin dat zou
mooi.
Ik ook. Ja,
het is een hele ingewikkelde en ik weet het uit ervaring. En het blijft groeien ook, hè, relatie, ook met mijn kinderen. Blijft groeien. Ja. Maar het is zo'n mooi proces. Het is zo'n mooie reis die je samen maakt. Dus echt, ik gun hem je. Want het is, het is echt persoonlijke ontwikkeling to the max. En ik kan me zo voorstellen dat het ook in jouw singer-songwriter werk invloed gaat hebben. Dat denk ik echt. Ja,
ik ben benieuwd.
Wij zijn dame heb ik aan de lijn. Fantastisch, zo mooi. We gaan heel even terug naar jouw jeugd. Je wist publiek en podium, twee P's. Lagere school maakte je af. Wist je meteen al van, dit wordt mijn middelbare school, dit wordt mijn route, mijn vakkenpakket of mijn, hoe heet dat tegenwoordig, profielkeuzes. Ja, wist je dat?
Ik heb een heel groot deel van mijn vroegere leven wel heel erg geleid met veel angst en veel voldoen aan verwachtingen van wat een beetje hoort als je een goed stel hersenen hebt. Wat ik heb, wat ik al vrij snel wist van ik kan dit, ik kan leren. Daardoor heb ik een profiel gekozen NGNT, wat best wel uitdagend is met scheikunde, natuurkunde, wiskunde B, allemaal gedaan. Een van mijn favoriete vakken was trouwens filosofie, wat je misschien niet...
Er zat al een soort longing.
Dat was een kunstvak. Dat vond ik heel leuk. En toen kwam de vraag van, ja, wat ga je dan na de middelbare school doen? En ik heb al mijn hele leven ontzettende passie en liefde voor dieren. Dus ik dacht, ja, dan ga ik daar in die kant zoeken. En toen heb ik voor diergeneeskunde gekozen. Wat ook een hele... Ik moest allemaal toetsen maken om toegelaten te worden. En sowieso een hele zware studie. En ik had het een beetje gekozen en ik had me er een beetje in vastgebeten. Maar wie weet nou echt op zijn 18e wie die is? En wat je drijfveren zijn en wat je passie is. En wie weet dat? Ik wist het niet.
Nee, ik ook niet. En ik denk heel weinig mensen, Maxime. Heel weinig.
Ja, en het is best wel een keuze met veel gewicht op zo'n leeftijd. Ook omdat, ik had ook last van de verwachting van, oké, ik heb dit nu gekozen, dus dan wordt dit het. Dan word ik dierenarts. En gaandeweg, tijdens de bachelor, voelde ik me eigenlijk steeds, dit is een beetje waarom ik uiteindelijk ben gestopt met academia. Omdat ik altijd het gevoel heb dat ik aan het frauderen ben. Dat ik altijd het gevoel heb van, ik ben niet zoals deze mensen of zo. Altijd het gevoel gehad van, ik hoor hier niet thuis. En dat, ik kan niet per se mijn vinger erop leggen. Maar ja, ik denk toch dat het komt omdat het is een hele gefocuste wereld. Ook als jij een onderzoek doet, je zoomt in, je gaat in dat onderwerp. Je leeft het, je eet het, je slaapt het zo'n beetje. En ik zit gewoon zo niet in elkaar. Ik heb superveel interesses. Ik heb superveel dingen die ik leuk vind om te doen, waar ik tijd aan wil besteden. En ik had gewoon de hele tijd het gevoel dat academia aan mij vroeg om dat allemaal aan de kant te zetten. Ah, en alleen maar, dit is wat je nu gaat doen. Ja. En ik voelde daar gewoon heel veel weerstand voor. Ik had gewoon zoiets van, daarom voelde ik me denk ik een fraudeur. Omdat ik het gevoel had van, dit is niet mijn persoonlijkheid. Dit kan ik niet.
Nee. Dus eigenlijk volledig tegen je eigen natuur in, hè, als we het over de natuur hebben. Ja. Dus als je het al in de elementen, je was niet in je element daar. Het klinkt ook echt als hoofd. Veel studie, veel denken, weinig voelen.
Alles is hoofd.
Ja, jij komt mij over als een enorm gevoelsmens juist. Ja, en het hele plaatje, het hele spectrum. En dan is dat inderdaad zo'n gefocust inderdaad onderdeel, dat de rest daar niet aan bod komt. En ik denk serieus dat je daar op termijn zelfs ziek van kunt worden. Maar dat is mijn zienswijze.
En ik had ook last van de hoge verwachtingen, de high pressure, de prestatiedruk, dat heb ik helemaal overgenomen. In mijn hele lichaam zat het al op de middelbare school. En dat heeft me uiteindelijk ook een beetje opgebroken.
Ja.
Dat gewoon niet. Het is fantastisch dat er mensen zijn die dat kunnen. Dat is echt zo goed en zo belangrijk. But it's not me.
It's not you, no. Hey, en je zei, het brak mij op. Maxime, hoe uitte zich dat? Waren dat echt fysieke klachten?
Ja, ik kreeg paniekaanvallen, veel. Mm-hmm. Tijdens opdrachten, tijdens tentamens, heb ik paniekaanvallen gehad. Het laatste jaar dat ik heb gestudeerd, had ik denk ik, volgens mij bij bijna al mijn tentamens op één na, heb ik een paniekaanval gehad.
Wow.
En de laatste week eigenlijk dat ik studeerde, ging ik naar een werkcollege. En toen las ik de eerste opdracht. En toen kreeg ik weer een paniekaanval. Gewoon weer van, doe dit, los dit op. En ik kon het gewoon niet, nog een keer aan of zo. Ik weet niet, gelijk een soort laag van druk over mij. En ja, gewoon heel veel huilen. Ik had gewoon echt wel een beetje overspanningsklachten. Dat ook mijn vrienden allemaal zeiden van, joh, stop gewoon, want het is niet goed voor jou. Nee. En toen ben ik gestopt.
Jee, Maxime, wel ontzettend dapper dat je je vrienden daarin meenam. Want ik ken natuurlijk veel jongeren en niet iedereen is zo dapper om te zeggen, ik red het niet, ik heb hulp nodig. Waren het alleen je vrienden of heb je nog meer hulp gezocht?
Ja, ik ben een traject bij een psycholoog aan het lopen. En wij hebben samen heel veel gekeken. Ook ik heb van haar eigenlijk een onofficiële ADHD-diagnose gekregen. Mm-hmm. En met haar heb ik heel veel soort van coping skills geleerd voor mijn brein specifiek. Mm-hmm. Om op te gaan met universiteit. Maar uiteindelijk zag zij ook in van dit werkt misschien gewoon niet. En mijn vrienden, ja, ik denk dat voor mij, ik ben echt een open boek, heel erg. En de mensen die dichtst bij mij staan, die hoef ik niet eens te zeggen, ik heb hulp nodig. Die zien dat dan gewoon aan alles. Die zijn dan gewoon zo, je bent elke keer als ik jou zie, ben je aan het huilen, alsjeblieft.
Ja, doe iets of doe juist niks. Stop hiermee.
Ja, ja.
Wow.
Ja, vooral en ook wel gewoon, ja, uiteindelijk moet je natuurlijk zelf die keus maken. Dus uiteindelijk was het voor mezelf ook wel echt dat ik dacht, ik kan gewoon fysiek niet doorgaan op deze manier.
Ja, het is echt ons lichaam wat tegen ons praat, hè? Ja, ja. Ja, ik heb altijd als, sorry?
Ja, dat je lichaam eigenlijk al veel langer natuurlijk signalen geeft die je negeert totdat
het... Exact, dat is het. Ja, ik zeg altijd luister naar het verluisteren van je lijf, zodat het niet hoeft te schreeuwen. Nou, wij hebben onze afspraak twee keer moeten verzetten van mijn kant, omdat ik geen stem had. En mijn lijf dus fluisterde juist, hè, letterlijk, maar het schreeuwde natuurlijk eigenlijk van neem even rust. Dus practice what you preach, dan verzet ik gewoon afspraken en dan ga ik ook rust nemen. Maar eigenlijk is het natuurlijk te laat, of te laat, het had veel eerder, ik had er veel eerder naar mogen luisteren. Dus even om naast je te komen staan en naast alle jongeren. Het is een work in progress, elke keer weer. Alleen gaat het mij vaak makkelijker af, ik ben heel snel weer terug in de flow, zeg maar. Door alle tools en dingen die ik geleerd heb. En ja, dat is natuurlijk juist ook, hè, mijn missie. Ik zal hem nog eens noemen, mijn missie. Want die noem ik niet heel vaak in de podcast. Maar ik denk dat jij je er wel in gaat herkennen. Mijn missie is het begeleiden van jongeren bij het zelf verantwoordelijkheid nemen over een gezond, gelukkig en betekenisvol of zinvol leven. Mm. En volgens mij doe jij dat volle bak.
Mm-hmm. Ja.
Ja, tof. Hey, jij besloot te stoppen met studeren. Ja. Nou, je had dierengeneeskunde, was je aan het studeren. En in het voorgesprekje vertelde me je dat je ook een pre-master marinewetenschappen aan het doen was. Ja. Was dat ook, was je daarmee bezig toen je dacht, oké, nee, het is klaar? En na hoeveel tijd was dat?
Ik was bezig met de master. Dus ik had mijn pre-master gehaald. En toen ben ik in september begonnen aan de master, marinewetenschappen. En toen ben ik in oktober of november gestopt. Van vorig jaar.
Dus vorig jaar, ja. Het is nog 11 april, ja. Jeetje, wel een heftige beslissing. Hoe heeft je omgeving daarop gereageerd?
Verschillend. eigenlijk iedereen die... Mijn vrienden en kennissen vonden het allemaal... Ik denk dat veel mensen het ook wel een passend besluit vonden voor mij. Mensen die me wat beter kenden. Voor mijn ouders was het... Ja, ik denk dat zij af en toe nog wel last hebben van hun eigen angsten. Die ik zelf natuurlijk ook heb.
Ja.
Dus die hadden denk ik even wat tijd nodig. Niet super lang of zo. Maar dat was wel eens van en dan, weet je wel.
Ja, ja.
Dus eigenlijk verder goed. Zij willen gewoon dat ik uiteindelijk een gelukkig leven leid. En dat is hun voornaamste motivatie. Dus tenminste, betrekking tot mij. Dus uiteindelijk is dat ook helemaal goed gekomen.
Mooi. Ja, sommige mensen hebben even wat langer de tijd nodig. En wat je zegt, ja, als je zelf natuurlijk bepaalde angst hebt of bepaalde zorgen. Ja, dan is dat, en zeker als ouder, dan kun je in de valkuil stappen van het projecteren op je kind of je omgeving. En daar is helemaal niks mis mee, hè? Want het is allemaal te verklaren. Want dat lijntje, en dat is niet uit te leggen als je geen ouder bent, dat is zo op de huid, dat het ook echt wel heel sterk bewustzijn vraagt om daar los van te komen.
Ja, daar werkt mijn moeder ook wel over.
Ja.
Het is ook, ik vond het ook eng om te vertellen. Ik heb het hele proces niet echt met ze gedeeld. Dus ik denk dat het daarom voor hun nog wel iets lastiger was. Omdat het een beetje uit de lucht kwam vallen voor hun. Voor hen natuurlijk. Maar ja, ik vond dat moeilijk om ze daar mee te nemen.
Dus... Zou je dat nu anders doen als je terugkijkt? Van misschien had ik toch beter mee kunnen nemen in het proces. Waardoor het wat natuurlijker verloopt. Ja.
Ik was gewoon... Ja, ik was gewoon bang. Ik was niet per se direct bang voor hun respons. Ook wel een beetje. Maar ik was ook gewoon bang voor die hele keus. Want het had
natuurlijk
ook gewoon veel impact gehad op mijn leven. Om... weg te stappen, eindelijk na al die jaren van hoe het hoort of wat van je wordt verwacht, omdat je het kan en het is een logische stap en waarom maak ik het niet gewoon af, weet je wel? Al die vragen, het was vooral mijn eigen proces, daarom heb ik hun daar ook een beetje buiten gelaten, omdat ik moest zelf echt in mijn kracht gaan staan om te kunnen zeggen, dit is het niet voor mij.
Ja.
Onder
dat is heel mooi dat je dat zou duiden, Maxime. Want ik zeg ook altijd, weet je, als je een beslissing maakt, wacht even met delen met je omgeving totdat je er echt in staat wat jij zegt. Omdat je dan het vol overtuiging kunt vertellen. Dan laat je er ook niet uithalen. Dan kun je gewoon heel ontspannen reageren op de reactie van de ander. Ik ben natuurlijk ooit geëmigreerd, dus ik heb ook zo'n keuze mogen delen aan familie en vrienden. Nou, dat is nogal wat. Ja, en dan moet je het echt wel zeker weten. Kijk, en je kunt nooit iets 100% zeker weten, maar 98% komt aardig in de buurt. En dat voelen mensen. Dus dan is er ook bijna vanzelfsprekend weinig ruimte voor discussie. Of weet je het wel zeker? Of zou je niet zus of zo? Herken je dat?
Ja, zeker. Ja, soms maakt dat een keuze maken een stuk moeilijker.
Klopt. Ja, en tegelijkertijd, deze podcast gaat heel erg over eigen keuzes mogen maken. Dus gefeliciteerd, want het is je gelukt. En dat gaat je nog veel vaker lukken in het leven. En ook heel veel brengen, daar ben ik van overtuigd. We zitten niet voor niks te praten. Ik zag nog een van je video's waarin je in één keer op de radio ook een nummer mocht brengen. En dan in één keer gaat de flow van het leven aan de gang. Dus we gaan het even hebben over die volgende bold choice. Ergens ben jij singer-songwriter geworden en waarschijnlijk heb je jezelf niet vanaf dag 1 zo genoemd. Maar wat was het moment dat je dacht, ik ben Max, ik ben singer-songwriter en ik heb de wereld iets te melden. Hoe oud was je?
Dat ging best wel, dat ging natuurlijk heel geleidelijk. Maar ik heb om mijn 7e ben ik begonnen met pianolessen. Tot mijn 18e heb ik klassiek piano gespeeld.
Wauw.
Mijn docent zei, je kan naar het conservatorium als je dat wil. Dat heb ik toen uiteraard niet gedaan.
Weer die druk, hè? Weer die druk.
Dat was niet, academisch genoeg, nee. En toen op mijn 18e heb ik mezelf gitaar aangeleerd. Of ben ik begonnen met gitaar spelen. En toen wilde ik helemaal geen lessen. Toen dacht ik, ik ga het helemaal zelf doen, uitvogelen. En... nog steeds dus wel moeite met mijn stemgeluid, totdat Billie Eilish heel beroemd werd.
Die snap ik.
En toen dacht ik, ik herken iets van mijn stem in haar stem. En zij is nu heel succesvol. En toen dacht ik, misschien kan het wel met mijn stemgeluid. Nou, en ik speelde dan gitaar en dan zong ik erbij. En toen had ik mijn eerste liefdesverdriet. Toen was ik... En ik was zo van de kaart. En toen moest ik het gewoon even... Ja, ik moest er gewoon even uit. Het was niet mijn intentie om een mooi lied te schrijven, om indruk te maken. Het was gewoon echt pure... Dit zit in mijn lichaam en ik ga het eruit doen. En dat in een kwartier of zo had ik dat liedje geschreven. En toen voelde dat eigenlijk heel goed. En toen dacht ik echt, oh, dit was lekker. Mm-hmm. En toen ben ik het blijven doen, omdat het goed voelde. En ik dacht ook van, nou, ik kan dit schrijven in een kwartier. En nou, ik vind het nog niet per se echt goed. Dus misschien als ik er wel wat meer moeite en tijd in steek, dat ik wel echt mooie liedjes kan schrijven. Ja, vanaf toen, dus vanaf mijn 19e ben ik eigenlijk... Maar dat was dan heel... Ja, het was heel onregelmatig. Ik was ook helemaal niet mijn intentie om het professioneel te gaan doen. Totdat ik dus een keer een van mijn liedjes speelde. En dat er iemand was en die zei... Hey, dat is heel goed. Zou je dat niet eens opnemen? Toen dacht ik echt... En toen zei ze... Mijn broer... Die heeft, of mijn broer en mijn vader hebben een studio. Dus zou je het willen opnemen? En toen dacht ik echt, nou, dit is bizar.
Tuurlijk.
Ja, en dat heb ik toen gedaan. En ik denk dat vanaf toen eigenlijk een beetje het balletje ging rollen van... Hey, mensen vinden dit goed. En mensen willen hier naar luisteren. En dat was bijzonder. En toen... Even kijken. Ja, toen kwam TikTok dus.
Ja.
Ja, en dat was eigenlijk ideaal. Want ik vond het... Ik durfde het niet zo goed te delen op Instagram. Want het waren allemaal vrienden. Mensen die mij kenden. Maar TikTok is volledig anoniem. En toen dacht ik... Hey, dat is een goede test. Of ja, daar kan ik het dan kwijt of zo. Zonder bang te zijn voor iets. En toen ging het eigenlijk... Best wel snel, heel hard. Ja, ik kreeg gewoon superveel lieve comments en superveel interactie van mensen die het zagen en die het mooi vonden. En ja, zo ben ik eigenlijk hier en daar opgepikt. Dus dat heb ik aan TikTok wel echt een beetje te maken.
Fantastisch. Leven social media, hè? Ik heb er echt een haat-liefde verhouding mee, maar dit is toch geweldig.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jongleren.es. De partner voor stages, onderwijsprojecten en coaching in Zuid-Spanje.
En wat waren de manieren waarop het opgepikt werd? Nou, ik heb je uitgenodigd voor een podcast nu, maar er is daarvoor ongetwijfeld van allerlei andere dingen zijn er gebeurd. Kun je eens wat voorbeelden noemen van wat er dan in één keer op je pad komt?
Ik was met mijn manager in contact gekomen via TikTok. Hij had mij gescout. Dus dat was heel vet. En optredens, mensen die me via TikTok of dan via weer, dan heb ik ergens een optreden. Ja, dat gaat natuurlijk, dat wordt steeds groter. Producers die contact met mij opnemen omdat ze iets hebben gezien en denken, hey, ik wil wel met jou samenwerken. Allemaal dat soort kansen. Nou, dus deze podcast. Wat ik echt super leuk vond.
Is het die eerste? Is het die eerste interview als in... Ja? Oh, geweldig.
Ik heb de primeur. Dan ga ik heel lang over mezelf praten. Ben ik dat wel waard? Weet je, nou ja, allemaal dat soort dingen. Maar
stemmetjes, ja.
Maar natuurlijk super leuk. Op de radio gekomen door TikTok. Dus dat is ook... dat was ook ja.
Mooi, hè? En ja, wat ik eruit filter en mag zien, is dat eigenlijk op het moment dat je het vaste concept, de focus losliet op hoofd en alles wat de wereld van jou verwachtte, dat het ging stromen. Geloof je daar ook in, die flow van het leven en dat als je het loslaat, dat het jou wel vindt?
Ja, zeker. Ik denk ook dat dit is iets waar ik heel erg... dit is... relatief makkelijk voor me, zou ik zeggen. Als in, even los van, want artiest zijn bevat superveel, maar echt het puur het schrijven, Dat is iets wat ik niet per se heel moeilijk vind om te doen. En ik denk dat in het leven moet je denk ik op zoek gaan naar de dingen die voor jou makkelijk zijn. En
helemaal dan waar.
Voor andere mensen, want dat was ook in het begin. Hoe goed andere mensen het dan vinden. Soms denk ik nog wel eens van, nou, je moest eens weten, want ik heb dit in een kwartier uit mijn mouw geschud.
Ja.
En dat is denk ik waar je naar op zoek moet. En dat is iets wat ik in academia dus nooit voelde. Het was altijd een struggle. En muziek maken is dat vaak niet. Dus ja, dat is denk ik ook een beetje die flow. Waar het makkelijk stroomt.
Ja, daar mag je zijn. Ja,
ja.
En mooi dat je zegt waar het makkelijk gaat. En dat is wat we vaak niet meekrijgen. Want je moet hard werken voor je geld. Bla bla bla. Al dat soort dingen. Terwijl wat jou makkelijk afgaat. En wat voor jou gewoon is. Tussen quotejes. Dat is je talent. Mm-hmm. Dat is gewoon wat je van nature bent. Of wie je bent. En wat je kunt. En daar kan een ander naar kijken. En denken. Oh my god. I wish dat ik dat kon. En dat voelt voor jou dan zo vanzelfsprekend. Dus ja. We zijn soms ook geneigd om daar overheen te kijken. Gewoon het niet te zien. Omdat het eigenlijk zo voor de hand liggend is. Dat je denkt, hè? Is dat dan wat ik te doen heb? Ja, you bet. Het mag daar, makkelijk.
Daar zit je talent. Ik vind het ook altijd... als mensen zeggen dat ze geen talent hebben. Dat vind ik altijd grappig om te horen. Want dan denk ik, het enige wat ik dan denk is... Jij weet gewoon nog niet waar het zit. Maar op een dag gebeurt er iets... En dan kom je erachter dat iets wat jij kan, eigenlijk heel gewild en bijzonder is. Wat niet iedereen zomaar kan, maar voor jou is het normaal.
Klopt.
En daarom zie je het niet.
Ja. En ik geef jongeren ook vaak een oefening, Maxine. Dan zeg ik, oké, ga eens aan 6 of 10 mensen om je heen vragen wat zij kwaliteiten van jou vinden. Waar komen ze graag voor bij jou?
Ja.
En dan... Nou, je weet niet wat er dan gebeurt. En dan zien ze in één keer die overlap van die woorden die elke keer terugkomen. Dat ze denken, dat is dus waar ik goed in ben. En dat weet je die town wel. Maar op een of andere manier geloof je het niet. Of zie je het gewoon niet. Of nog
of
niet.
Hoe waardevol het is.
Exact.
Ik denk dat dat ook is. Als mensen jou dat kunnen bieden van, hey, dit is heel waardevol aan jou. Dan heb je even toestemming om dat zelf ook te zien.
Ja, helemaal waar. En soms heb je die toestemming eerst van een ander nodig om hem jezelf te kunnen geven.
Ja.
Mooi zeg. Nou, en nu heb je dat publiek, Maxime. Wat voor soort publiek heb je? Heb je echt een soort doelgroep van bepaalde leeftijd? Of, nou ja, ik ben een van de oudste waarschijnlijk, een van je oudste fans. Hoe ziet dat eruit?
Nou, dat is dus heel grappig, want ik heb al meerdere soort van steekproeven gedaan, I guess.
Ja?
Niet bewust, maar onbewust. Ja, ik heb echt voor... Ik denk dat ik alleen nog niet voor echt, zeg maar, 70, 80 plussers. Ja, mijn oma. Mijn oma's.
Ja.
Die hebben muziek gehoord. Maar het is voor alle leeftijden. Omdat ik hou niet heel erg... Ik schrijf letterlijk, maar ook niet. Dus het is... Ik probeer altijd een soort space te vinden, dat gaat allemaal vrij onbewust hoor, maar ik probeer een space te vinden waar waar misschien iedereen of heel veel mensen kunnen inhaken. Dus ik denk daarom dat het voor alle leeftijden is. Ik heb voor ouders gespeeld, ik heb voor kids gespeeld. Dat vond ik spannend, omdat inderdaad, je gaat er een beetje vanuit. Mijn doelgroep is mijn generatie, mensen zoals ik. Maar dat vind ik dan fantastisch om te zien dat kids die... Ja, no offense naar die kids. Maar de spanningsboog van kids is tegenwoordig niet...
niet heel hoog.
Er zijn naar huis over te schrijven. En dan kan ik ze stil houden voor een heel nummer. Dat vind ik bijzonder. Of ouders die mijn favoriete... interactie met iemand in het publiek was met een moeder. Zij kwam naar me toe. Mijn laatste lied wat ik had gespeeld was een lied over dat ik altijd het gevoel heb gehad dat er iets mis is met mij, omdat ik zo gevoelig ben. Mm. En zij kwam naar me toe en ze vroeg, mag ik jou een knuffel geven? Ik zei ja. Wow. En ik geef haar een knuffel en ze brak gewoon in mijn armen. En dat vond ik zo... Ja, dat betekende gewoon heel veel voor me. Want ik dacht, jij bent... Ik ken jou niet en wij hebben even geconnect.
Mooi. En heel dat, mooi.
Dat is denk ik mijn... Dat is een beetje mijn drive. Waarom ik muziek maak.
Fantastisch.
Waarom ik wil. Omdat die momenten zijn me zo dierbaar met alle... Al het conflict in de wereld en mensen die elkaar ja, altijd maar wijzen van jij bent niet, jij bent anders dan ik of ik ben niet jij. Allemaal, ja, ik denk gewoon dat we daarmee moeten ophouden, want het werkt, ja. Ja.
Het werkt niet, nee. En, het werkt. En, ja, en als je dan kijkt naar wat kun je wel doen, dat is precies wat jij doet, verbinden, connecten. Ja. En jij houdt die moeder een spiegel voor. En hoe prachtig is dat? Dat ze erin kijkt en ziet wat er is en wellicht iets leert over haar eigen kind of over haar innerlijke kind, want daar kan het ook over gaan. En het is echt fantastisch dat je dat weet te bereiken.
Ja,
heel mooi, Maxime.
Ik vond het zo dapper van haar ook, dat ze dat met mij wilde delen. Want ik kan me voorstellen dat meer mensen misschien geraakt zijn, maar dan niet per se naar mij toe komen. En daarin dan connecten met mij. Dus dat, ja, vond dat echt heel bijzonder. En dat is een beetje... Ik kan dat natuurlijk niet altijd op dat niveau bereiken misschien. Maar dat is denk ik wel waarom ik muziek maak. Om te connecten met mensen. En muziek brengt mensen samen.
Dat, zeker weten.
Dat doet het al zolang het bestaat. En ik wil daar gewoon een beetje aan meesnoepen, denk ik.
Ja, tuurlijk. En brengen. Je brengt iets. Het is, ja, ik word er heel blij van. En Maxime blijft dat doen. Het is zo ontzettend nodig. Echt zo ontzettend nodig. En ik moet denken, jij zei, eigenlijk heb ik alleen nog niet voor ouderen gezongen. Ik heb toevallig volgende week met een tweede zangeres een podcast. Nog helemaal geen zangers of zangeres in de podcast gehad. En dat is Yvonne Kanters. Ik weet niet of je die kent. Die zingt dus in bejaardentehuizen voor ouderen. Dus opera en Nederlandstalig, ze doet van alles. Ook fantastisch om te zien wat er dan gebeurt met mensen die, nou ja, dement zijn. En dan toch, er gebeurt iets, weet je wel. Dus ja, en je bent allemaal voor je eigen publiek. Dat is ook wat ik ermee wil zeggen. Want ik kan me ook voorstellen dat er jongeren luisteren en denken, ja, dan heeft Max toch wel haar publiek of haar ding gevonden. En is er wel ruimte voor meer? Want we hebben al zoveel hè, artiesten of zoveel zangers. Of zoveel acteurs of zoveel mensen op een podium. Jij bent uniek. En in jou zitten een aantal talenten. En als je die, ja, als je die kent en samenbrengt, dat is een unieke cocktail. Die is er nog niet. Dus er is altijd ruimte voor jou. En daarom haal ik bewust even Yvonne ook aan. Want jullie bedienen een heel ander publiek. En bereiken wellicht toch een soort van hetzelfde. En je hebt allebei een fantastische missie. Als in hè, die verbinding. En mensen een stukje geluk brengen. Dus ja. Dat wil ik even benadrukken jongens. Ja. Het kan. Altijd.
Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Want dit heb ik dus van mijn moeder geleerd. Want mijn moeder is onderneemster. En zij begeleid andere ondernemers. En ik weet nog dat ze dat... Ze stelde mij een keer die vraag van dat ze dus ondernemers krijgt. En die ondernemers die zijn dan zo van, ja, maar wat heb ik nou te bieden? En ze vroeg een keer aan mij, volgens mij was ze gewoon benieuwd wat ik zou zeggen. Vroeg ze een keer aan mij van, ja, wat zou jij op die vraag antwoorden? En ik even nadenken. Toen zei ik dus ook inderdaad, ja, maar jij bent uniek als persoon. Dus je moet je eigen essentie toepassen op wat je doet. En dan is er altijd... Dan breng je altijd iets... waardevols. En... toen zei ze van... Ja, toen was ze een beetje trots op mij volgens mij. Dat vond ik heel...
Dat snap ik. Dat is het goede antwoord, Maxime. Echt. Want dat is dus dat... het. Jouw essentie. En dat is er nog niet. Jij bent uniek.
Nee. Dus dat heb ik wel... Dat heb ik een beetje van haar geleerd. En dat probeer ik ook wel echt... in mijn muziek te stoppen. mijn eigen ben.
Mooi. En, nou ja, nog even terug naar jouw bio. Hè. Liedjes schrijven is mijn survival techniek. Ik zeg altijd, ik schrijf ook, maar ik schrijf boeken. Dus dat is weer een andere manier van uiten. Ik zeg altijd, ik schrijf om chocola van de wereld te maken. Binnen in mij, maar ook om me heen. Het is gewoon ook een survival techniek, want ik moet het eerst zelf snappen. En dan zet ik het om in lessen voor mezelf, maar ook voor mijn publiek. Hè. En dat zijn veel young adults ook. Gelukkig krijg ik terug dat die lessen ook gelezen worden, dat ze ze eruit halen. Maar het gaat eerst om mijn eigen lessen en mijn eigen heling. Herken je dat? Dat je dat in eerste instantie echt voor jezelf schrijft?
Ja. Ik heb hier toevallig... ik weet even... Oh ja, ik heb een meeting gehad met iemand die mij wil helpen. In de muziekindustrie met connecties en zo. Super lieve meid. En zij heeft, ik had met haar een gesprek over... Dat als je een nummer schrijft, dat het eerst heel lang van jou is. Mm-hmm. Je draagt het bij je. En, want heel veel artiesten, als zij nummers uitbrengen, die nummers zijn vaak al jaren oud. Dat weten veel mensen niet. En ook tegenwoordig is het, ja, je post het op TikTok. Iedereen is gelijk van, wanneer komt het op Spotify?
Ja, maar dat hallo. Gaat ja. Heel goed. I know.
Dat is simpel. Soms kan dat wel hoor, maar vaak gaat er best wel wat tijd over. En in die tijd is het nummer echt van jou. Mm-hmm. En als je op het moment, zij zei ook van, op het moment dat je het uitbrengt, moet je er eigenlijk afstand van doen.
Ja.
Dat is het van het publiek. Ja. En dat vond ik wel heel mooi dat ze dat zei. Toen dacht ik, ja, dat is wel echt een goede manier om er naar te kijken. Ja. Je mag het even vasthouden.
Je mag het even vasthouden. Het is eigenlijk een soort, ik zie het met mijn boeken, dat duurt altijd best wel een tijd. Dan zeg ik altijd, nou, het is een soort zwangerschap. Ja. Je bent inderdaad, het kindje groeit. En dan op een gegeven moment wordt het geboren en gaat het de wereld in. En net als met een echt kind heb je in het begin zoiets van, nou, blijf eraf, weet je wel. Het voelt nog heel kwetsbaar. Ja. Maar zodra je dat loslaat, ja, dan is het aan je publiek en dan is het niet meer van jou. Dus dat is helemaal waar. Dus wees daar ook op voorbereid. Want dat kan ook best wel, nou... confronterend zijn. Want mensen gaan er ook echt iets van vinden. En vaak positief, maar soms ook niet zo positief. En ben je daar tegen bestand?
Ja, dat is inderdaad iets waar ik ook al een beetje over aan het nadenken ben.
Ja, ja.
Ja, ja, ik heb eigenlijk besloten een beetje voor mezelf, tot met betrekking tot comments, dat ik ga er gewoon... Ik ga het proberen om er zo min mogelijk waarde aan te hechten. Positief en negatief.
Heel goed.
Als je waarde hecht aan de positieve comments, dan hecht je waarde aan de negatieve comments. Dat is een arm-in-arm relatie. Dus je kiest ervoor. Als jij kiest, oké, ik wil die positieve comments wil ik absorberen, dan ga je die negatieve ook absorberen. En ik heb zoiets van, ik denk dat het beste is voor mij en voor... wat ik probeer te bereiken, om gewoon bij al die comments te zeggen, ik doe wat ik doe.
Ja.
En ik zal daar echt niet altijd in slagen, maar dat is een beetje mijn...
Intentie is zo goed.
De mindset die ik... Want ik heb ook, dit is echt, ik krijg super lieve comments, hè. Don't get me wrong. Ik heb nog niet heel, ben nog niet echt heel erg blootgesteld aan vervelende comments, maar... Ik heb ook positieve comments gekregen dat ik even achter mijn oor ging krabben van... Ik had een keer een comment gekregen, dat vond ik heel snoezig, van iemand die zei... Oh, dit is zo goed, dit is echt literatuur. Okay. Toen dacht ik, nou ja, als het iets heel lief geprobeerd, maar het is als het ergens op lijkt, is het natuurlijk poëzie, geen literatuur.
Ja, geen literatuur, ja.
En dat vond ik zo grappig en het was voor mij een beetje een moment waarop ik dacht, oh ja, positieve comments kunnen ook misslaan. En het niet begrijpen, of ik wil natuurlijk die comment, want het was lief bedoeld, maar ja, dat raakt me niet echt. Dus toen, vanaf toen heb ik eigenlijk besloten van, ik doe wat ik doe en ik ga gewoon proberen om de comments er echt buiten te houden.
Echt, ik denk dat het de beste beslissing ever is. Want dan raakt het je ook niet zo. En ook met comments gaat het eigenlijk niet over jou, maar gaat het over de ander. Het gaat over wat jij raakt bij de ander. Ja. Dus laat dat ook bij de ander. En het is zo mooi dat je dit benadrukt, want luisteraars, op het moment dat je waarde gaat hechten aan positieve comments of aan negatieve, dan laat je je geluk bepalen door externe factoren, door mensen buiten jezelf, de mening van mensen buiten jezelf. En dan ben je er nooit, je bent dan nooit tevreden met jezelf. Terwijl als jij jezelf dat compliment kunt geven, weet je, dan blijf je gewoon in het midden. En dan, het maakt niet uit wat er is, het is neutraal.
Ja.
Je bent dan niet gehecht aan de externe.
Ja, ja. Ik denk wel dat het ook echt wel een oefening is.
Oh ja.
Ik heb denk ik heel makkelijk praten nu op dit moment. Dus ik ben heel benieuwd hoe ik me over een tijdje voel. Maar ik denk dat het een oefening is. En ik denk ook, als je geraakt wordt, het is oké. Ja. En ga daar gewoon even mee zitten. En, want ik denk ook, als dingen je raken, kan dat ook iets zeggen over jezelf. Dus ga er mee zitten, leer daar weer van. En ja, bedenk weer van, oh ja, mijn intentie was eigenlijk om hier niet naar te luisteren.
Klopt, nee, helemaal eens. En zo mooi, je gaat er inderdaad even mee zitten. Wat doet dit met mij? En ik zeg ook wel eens, weet je, als je feedback krijgt ook van mensen, kijk dan eerst even, kan ik deze feedback op waarde schatten? Komt het van iemand die uit het vak? Of is het iemand die helemaal geen verstand heeft van singer-songwriter of in mijn geval boeken schrijven? Weet je, dan hoef je er al geen waarde aan te hechten. Maar is het iemand die jij wel op waarde schat met zijn of haar mening? Ja, en het raakt dan. Nou, dan zit er vaak een kern van waarheid in.
Take that advice.
Exactly, en doe er iets mee. Ja. Ja, het is een groeikans. Ja, mooi. Prachtig. Wat een mooi gesprek, Maxime.
Ja, vind ik ook.
Ja, heel tof. Ik heb nog, nog wat vragen aan jou. Want in elke podcast vraag ik wel, zijn er boeken of podcasts of documentaires of nummers misschien in jouw geval, die jou geïnspireerd hebben, die je geholpen hebben en waarvan je zegt, ja, die deel ik heel graag hier, want dat gun ik anderen ook.
Ja, het is denk ik altijd een evolutie. De dingen waar ik vroeger door werd geïnspireerd, nu misschien niet meer zo erg. Mm-hmm. Maar het zijn soms verschillende dingen. Soms word ik geïnspireerd door artiesten, niet per se de muziek die ze maken, maar de persoon die zij zijn.
Ja.
Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar hele grote artiesten, dan is dat, ik vind Miley Cyrus heel vet, omdat zij is echt zichzelf. En zij heeft echt schijt. Ja. En ze is echt heel goed in wat ze doet. Ja. En dat vind ik gewoon, ja, en ze is ook queer, wat ik ook heel vet vind. Dus zij als persoon is een inspiratie voor mij.
Mooi.
Qua muziek. Op dit moment is het een Portugese artiest. Mm. Mare heet zij.
Dat zij zegt me iets. Ja.
Zij maakt prachtige muziek. Het is echt, oh, met Spaanse gitaren. Ja. Ze heeft een super mooie, zachte stem. Dat is op dit moment wel. Ik zag vanochtend toevallig dat ze een kleine documentaire uitgebracht. Ik ga die zeker kijken.
Ja. En boeken, lees jij? Of luister je boeken?
Ja, ik lees. Ik ben eigenlijk dit jaar vorig jaar dan weer begonnen met lezen. Ik was het even uit het oog verloren, omdat dus ook bij lezen een soort prestatie. Ik moet zelf help boeken en filosofisch.
Hoeft allemaal niet.
Ja, het is gewoon lastig. Dus ik ben weer begonnen met gewoon fictie lezen. Want dat vind ik heel leuk. Dus ik lees nu vooral gewoon weer leuke fictieboeken. Waar ik van geniet. En verder, ja, ik denk ook wel hele inspiratie zit hem ook soms in boeken waar je het niet verwacht. Bepaalde gesprekken met mensen of gewoon mijn vrienden. Of ik denk ook dat het, dat mag ik denk ik wel weer iets meer doen nu, is dat je je ook openstelt voor inspiratie. Dus ook als je ernaar gaat zoeken, of je stelt je er open voor, dan komt het.
Zeker dus, weten. Zeker weten.
Dus dat is iets wat nu wel weer iets meer, de lente komt er ook aan, dat is een mooi moment.
Zeker weten. gaan we zaaien. We gaan open. En in het najaar mogen we alles weer oogsten. Oké, ja. Als je iets zou willen zaaien, nu we het daar toch over hebben. Wat zou je, nou ja, waar zou je de vruchten van willen plukken in het najaar? Of misschien op langere termijn, heb je een grote droom?
Ja, mijn droom, ik hou ontzettend van optreden. Ik vind dat, want dat is dus dat moment waarop ik echt fysiek kan connecten met mensen. Dus dat vind ik het allerleukst om te doen. Dus mijn droom is eigenlijk om hele vette, mooie optredens te ontwikkelen uiteindelijk. En ja, dus ik hoop veel op te gaan treden dit jaar. Of zoveel als zich voordoet.
Mm-hmm.
Ik zou wel graag gewoon succesvol willen worden in Nederland. Dus misschien wel op de radio komen vaker. Of,
heb je een voorkeur voor een zender? Want dit werkt wat mij betreft zo. Gooi het de ether in, het universum in. En dat wordt ergens opgepikt. Hè? Dus bij welke tv of radioshow zou jij aan willen schuiven?
3 voor 12.
3 voor 12, oké. Okay. Besteld bij deze. En op welk podium wil je staan? Wat vind jij een vet podium?
Tolhuistuin?
Nou.
Paradiso.
Paradiso, ja, daar zie ik je staan. Ja, ja. Dan kom ik kijken. Ja. Ik kom regelmatig naar Nederland. Bij deze universum, graag een datum dat ik ook kan. Dan kom ik je aanmoedigen. Wauw, Paradiso. Nou, die is besteld bij deze.
Fijn, mooi. Super. Kan ik ook een track and trace?
Ja, cool toch?
Nice.
Ja, we gaan een track and trace voor je regelen. Ja, heel cool. Nou, nee hoor, daar heb ik wel een trucje voor. Dat is misschien wel een leuke opkoop met de luisteraars te doen. Een track and trace is eigenlijk, je bestelt een teken. Dus een soort verzendbewijs. Ik vind het wel een hele mooie trouwens. Ik ga hem opschrijven, want dit is een hele leuke metafoor. Track and trace. Je bestelt iets bij het universum. We hebben het hier over manifesteren, dames en heren. Je kan er wel of niet wat mee. Ik zeg altijd, hou je bullshit detector aan. Wat voor mij de waarheid is, hoeft het niet voor jou te zijn. Titel van mijn laatste boek, by the way. Je bestelt iets en dan vraag je om een teken dat dit ook gaat gebeuren. Maar dan moet je je bestelling wel heel concreet maken. Dus als wij het over paradiso's hebben, wanneer sta je daar op het podium? Noem eens concreet een datum of een maand. Ja?
Oh, dat vind ik heel moeilijk.
Ga je uitdagen. Ik ga je uitdagen. En niet nadenken over wat is realistisch haalbaar. Gewoon bam. Ja, dat zag ik gebeuren. Daarom. Niet doen. Wanneer sta jij in paradiso? Op het podium, hè? Niet als gast.
Ja, ik denk toch volgend jaar april.
Oké, april 2025. Nou, universe, listen up. Je treedt op. Je staat misschien in een voorprogramma of hoofdact. Nou, laten we een voorprogramma. Oké, dus je staat in een voorprogramma van iemand.
Mm-hmm.
In Paradiso, april 2005. En als dat gaat gebeuren, dan krijg je een teken. Nou, hoe het werkt is dat je een teken vraagt, een symbool wat je niet zo snel tegenkomt. Ik had bijvoorbeeld vorige week een vraag gesteld en toen zei ik, laat me een slang zien. Nou, woon ik op het platteland, dus ik kan zelfs letterlijk een slang zien, maar dat gebeurt niet zo vaak. Maar ik kwam dus, ja, echt te mooi. Ik begon een Netflix-serie te kijken en aan het begin was het dus in de intro, kwam er dus echt zo, een hele grote slang in beeld. En ik dacht, oh my bloody god, dat was hem! En een teken is echt een billboard. Niet qua grootte, maar wel in your face. Dus je hebt echt zoiets, dat is hem. Dus welk symbool wil jij zien en wanneer? Dus wil je binnen 24 uur dit teken? Wil je het binnen een week? En als je dat symbool ziet, dan is het antwoord ja, dit gaat gebeuren.
Oké, dit is dat? Super random, maar het eerste wat in mij opkomt is een cupcake.
Oké, cupcake, ja.
Het eerste wat nu even
geweldig. Omhoog. Ja.
Ik heb ADHD, dus ik moet het wel binnen een dag zien. Anders vergeet.
Binnen 24 uur. Oké, ja. We gaan hem hard op. Luisteraars, oefen met ons mee. Maxime, binnen 24 uur zie jij een cupcake. Dat kan een echte zijn, dat kan een plaatje, een sticker, een achterkant van een auto, reclame, whatever. Ga er niet naar op zoek. Dat is niet het teken. Lijkt dit op een cupcake? Nee, dat is het niet. Nee. Het moet echt, boom, er zijn. Dus binnen 24 uur zie jij een cupcake. En dat is het teken dat jij in april 2025 in het voorprogramma in Paradiso staat. Okay, dus we hebben getuigen, hè, dit.
Oké, maar als ik hem niet zie, dan
dat
betekent
is het nog niet. Nee, dat betekent niet dat het niet gebeurt. Maar dan is het misschien niet april 2025. Dan is er nog iets voor nodig. Laat het los vanuit vertrouwen. Schrijf hem wel even op. Nou, je kan terugluisteren straks. Maar hè, schrijf hem op. En daarna vergeet je hem. Je vertrouwt erop dat je dit er. Je doet gewoon je ding. Je gaat gewoon door met de muziek maken. En natuurlijk mag je ook fantaseren dat je daar al staat. Dat wel, maar je gaat niet bezig zijn met dat teken. Deal?
Ja, ik ga het proberen.
Nee, je gaat het doen. Probeer eens een taalverzwakker. Je gaat het doen.
Ik heb op zich wel wat manifestatie-ervaring. Ik heb best wel van dit soort tekentjes gemanifesteerd. Maar nooit met dus die bevestiging van
een wens. The track and trace.
Ja,
Oké, nou, Cupcake als track and trace. Het wordt niet gekker worden. Helemaal leuk. Superleuk. Goed. Maxime, wij kunnen nog 5 uur praten. Dat gaan we ongetwijfeld vast nog een keer doen. Na jouw optreden in Paradiso wellicht. Afgesproken. Ik kom wel graag voor naar Nederland. Iets anders. Waar kunnen luisteraars jou vinden? Waar kunnen ze jou tracen?
Ja, nou, dat kan dus op TikTok en op Instagram. En mijn naam is... Max spel je trouwens met KS. Dat is mijn artiest. Dus Max.Maxime. Dat is mijn ad.
Ja.
En ik denk... er komt sowieso dit jaar ook muziek uit. Alleen... ik weet nog even niet precies wanneer.
Nee.
Maar dan gaat het sowieso op die socials verschijnen.
Heel goed. En dan gaan wij het doordelen. Tag maar even yourjourney.a. Dan gaan we het doordelen. Ja, want publiek, tuurlijk, meer mensen moeten jouw muziek gaan horen. Echt gaan luisteren, jongens. Het is echt, en hou zakdoeken in de buurt, want het is best af en toe heel ontroerend. Ik werd echt geraakt door je. En ik volg dan altijd mijn gut feeling, want ik heb natuurlijk geen idee wie is Max. Ik heb je ook een bericht gestuurd, beste Max, wist ik dat jij Maxine heette. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Ik volg dan ook mijn gut feeling en dit keer zat ik er weer zo spot on. Want dit is een fantastisch gesprek geworden. Dank je wel daarvoor, Maxime. Ik wens je het allerbeste. En ik ga je nog een cadeautje opsturen. Dus als ik straks op pauze of op record stop druk, dan gaan we nog even adressen uitwisselen. En ik hoop dat je dat gaat helpen bij het manifesteren van nog veel meer dingen. En eigen keuzes maken en inspiratie opdoen. Mij helpt het. Ik zal even noemen wat het is. Ik ga je een card deck opsturen. Ik kan wel even laten zien. Dat heet Your Life, Your Choices.
Oh wat is fantastisch. Oh, ik heb ook een tarot deck namelijk.
Nou, dat is het ongeveer. En het ziet er zo uit. Nou, luisteraars, we gaan niet met video. Maar dit is ontwikkeld door mijn dochter met mij samen. Met fantastische design. En het helpt mij echt als ik even inspiratie nodig heb voor een blog. Of dan trek ik gewoon een kaartje. Nou, jij kan dat misschien met muziek doen. Ik hoop dat het je gaat helpen en inspireren. En het helpt bij keuzes maken. En het is gewoon leuk ook om met vrienden te doen. Gewoon, hè, als je even zo niet op je telefoon wil. Jongens, we trekken even een kaartje. Dus die komt naar je toe. Ja, helemaal leuk. Ik denk dat jij daar baat bij kan hebben. Dat het inspiratie biedt. Nou, als we toch commercieel bezig zijn, jongens. Hij is ook te bestellen via yourjourney.academy. Het is de eerste keer dat ik hem noem in 140 uitzendingen. Dus het is wel uniek dit.
Wow, about time.
Ja, dat is about time inderdaad. Mijn boek ook daar trouwens. En we zullen jouw tips daar natuurlijk in de show notes opnemen. Zodat mensen daar kunnen gaan kijken. En natuurlijk jouw handles voor social media.
Mm-hmm.
En dan rest mij jou nogmaals te bedanken voor dit geweldige gesprek. En we keep in touch.
Yes, helemaal goed. Thanks.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. En via TikTok onder mijn eigen naam, joycevanombergen.jong. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Maxime vind je op TikTok en op Instagram onder max.maxime. En Max is met AKS. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken en het card deck waar we het net over hadden. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.